Goedemorgen allemaal. Zo. Weet u hem nog van vorige week? Herhalen kan nooit kwaad, hè? 1 Thessalonicenzen 5 vers 16. Ik hoor hem af en toe wel. 1 Thessalonicenzen 5 vers 16. Verblijdt u ten alle tijden. Gewoon nou, herhalen. Een stukje memoriseren en weer herhalen en weer herhalen. Even kijken, ik heb nog zitten. Ja, ik heb alle spulletjes liggen. Ja, de laatste tijd staat een beetje in het teken van ongelofelijke verhalen. Van die verhalen waar je met je verstand niet bij kunt. En Jona, ja, we hebben al gehoord over Jona. 3 dagen in de vis. En ik begrijp dat verhaal eigenlijk ook niet met mijn verstand. Wat voor vis moet dat nou geweest zijn? Hoe overleef je nou 3 dagen in een vis? Hoe haal je adem onder water? En ook al was het zo'n walvis die af en toe even boven komt. Een walvis blijft veel langer onder water dan dat ik dat kan. Dus ik zou het niet overleven. Dus als ik erover ga nadenken, dan klopt er iets niet. Dan begrijp ik het niet. Maar gelukkig staat er een hele mooie tekst in de Bijbel. In Matthäus 18. Vers 3, daar staat: voorwaar, ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Nou, hoe het allemaal zit, dat weet ik ook niet. En ooit zou ik al die vragen wel eens willen stellen aan God of aan Jezus. En, nou, dat zal vast een keer kunnen gebeuren. Maar tot die tijd wil ik er eigenlijk voor kiezen om te geloven als een kind. Net zoals ik ervoor kies om te geloven dat God de aarde in 6 dagen geschapen heeft. Met alles erop en eraan. En is dat er gewoon een stukje overgave om erop te vertrouwen dat wat er in de Bijbel staat, dat het juist is. Nou, vandaag gaan we nog zo'n verhaal lezen. En ik zal hem even een tikje verder doen. Even kijken of hij het doet. Ja. Dus links ziet u het plaatje. Dat is een raam in de kerk in Gouda. Het gaat over Jona. Het plaatje rechts. Wie herkent dat? Wie denkt te weten over welk verhaal dat gaat? Helemaal goed, Ria. Bilian. Het is een verhaal dat wordt niet zo vaak verteld. Niet zo vaak over. Maar het verhaal van Bilian is ook zo'n ongelooflijk verhaal. En toen ik het aan het voorbereiden was, had ik er geen rekening mee gehouden dat er kinderen erbij zouden zitten. En soms heb je wel eens stukjes in de Bijbel, daarvan zou je denken, nou, eigenlijk zou er wel eens een leeftijdsgrens aan mogen zitten. Dus soms zijn er dingen dan lees je de meest gruwelijke verhalen. Nou is niet het hele verhaal gruwelijk hoor, maar we lezen vandaag ook een stukje, dat is Bilian, dat gaat over Bilian ook. Dat is nummerie 25. Ik vind het prima als u zegt, van, nou, ik sta even op met de kinderen. Dat maakt me niet uit. Dat hoeft niet. Het is natuurlijk ook de Bijbel. Hè? Dat is ook zo. Maar soms staan er wel eens dingen in de Bijbel. En denk van, nou, dat is niet voor kinderen horen. Maar goed, aan de andere kant maakt ons dat ook wel weer als volwassenen bewust. Van, ja, wat lezen we nou eigenlijk? Soms lees je eroverheen. Maar het zijn soms wel eens verhalen dat je denkt van, nou, ik hoop niet dat mee te maken. Laat het zo zeggen. Dus voel u gewoon vrij met kinderen. Als je denkt van, nou, dit is even te heftig. Dan maken we even een pauzemomentje. Ik ga voorlezen uit nummerie 22. Ik gebruik de Statenvertaling. En even kijken, Sanne gaat me helpen zo. Ik zet hem hier even op. Het is een lang verhaal van Bilian. En ik ga niet alles lezen, want dat is veel te veel. Het gaat over meerdere hoofdstukken. En ik heb wel alles op de sheet gezet. Alles komt op de beamer. Maar alleen datgene wat onderstreept is, dat ga ik lezen. De rest sla ik allemaal over. Het is allemaal heel interessant, allemaal heel leuk, hoort ook echt bij het verhaal. Maar dat wordt het veel te veel en dat gaan we dus niet lezen. Lees dat thuis. We gaan gewoon alleen de stukjes lezen die onderstreept zijn. Dus nummerie 22 en het verhaal begint bij vers 2. En ik begin te lezen zo halverwege vers 4 en dan sla ik elke keer een heel flink stuk over. Dat zult u wel zien. Balak was in die tijd koning van Moab. Hij stuurde boden naar Bilian om hem bij zich te laten roepen. Zie, er is een volk uit Egypte getrokken. Zie, het heeft het oppervlak van het land bedekt en het blijft recht tegenover mij liggen. Nu dan, kom toch, vervloek dit volk van mij, want het is machtiger dan ik. Toen gingen de oudsten van Moab en de oudsten van Midian op weg. En ze hadden het waarzeggersloon in hun hand. En ze kwamen bij Bileam en spraken tot hem de woorden van Balak. Toen zei God tegen Bileam: u mag niet met hen meegaan. U mag dat volk niet vervloeken, want het is gezegend. Maar Balak ging door met het sturen van vorsten, meer en aanzienlijker dan de eerste. Ja, ik zal u met grote eer overladen en alles wat u tegen mij zegt, zal ik doen. Maar kom toch, vervloek dit volk voor mij. Toen antwoordde Bileam en zei tegen de dienaren van Balak: al zou Balak mij zijn huis vol zilver en goud geven, ik ben niet in staat het bevel van de Heere, mijn God, te overtreden, om iets te doen, klein of groot. God kwam 's nachts tot Bileam en zei tegen hem: kwamen die mannen soms om u te ontbieden? Sta op, ga met hen mee, maar u mag alleen dat doen wat ik tot u spreken zal. De volgende morgen stond Bileam op, zadelde zijn ezelin en ging met de vorsten van Moab mee. De toren van God ontbrandde echter, opdat hij op weg ging. En een engel van de Heere ging hem in de weg staan als zijn tegenstander. Bileam reed op zijn ezelin en twee van zijn knechten waren bij hem. Toen de ezelin de engel van de Heere op de weg zag staan met het getrokken zwaard in zijn hand, week de ezelin af van de weg af en ging het veld in. Toen sloeg Bileam de ezelin om haar weer op de weg terug te drijven. Maar de engel van de Heere ging nu op een nauw pad tussen de wijngaarden staan, met een muur aan de ene en een muur aan de andere kant. Toen de ezelin de engel van de Heere zag, drukte ze zich tegen de muur aan en drukte Bileams voet tegen de muur. Daarom ging hij door met haar te slaan. De engel van de Heere ging nog verder en ging op een nauwe plaats staan waar geen weg was om naar links of om naar rechts of links af te wijken. Toen de ezelin de engel van de Heere zag, ging ze liggen onder Bileam. Toen ontstak Bileam in woede en hij sloeg de ezelin met een stok. Toen opende de Heer de mond van de ezelin en zei tegen Bileam: wat heb ik u misdaan, dat u mij nu 3 maal geslagen hebt? Toen zei Bileam tegen de ezelin: omdat jij de spot met me drijft, had ik maar een zwaard in mijn hand, dan zou ik je nu doden. De ezelin zei tegen Bileam: ben ik niet uw ezelin waarop u gereden hebt sinds u mijn heer werd tot op deze dag? Was ik ooit gewend u zo te behandelen? Hij zei nee. Toen ontsloten de Heere de ogen van Bileam, zodat hij de engel van de Heere zag staan op de weg met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Toen zei Bileam tegen de engel van de Heere: ik heb gezondigd. Als het slecht is in uw ogen, zal ik wel terugkeren. En de engel van de Heere zei tegen Bileam: ga met deze mannen mee, maar alleen het woord dat ik tot u spreken zal, mag u spreken. De volgende morgen gebeurde het dat Balak Bileam meenam en hem op de baalhoogte liet klimmen, zodat hij vandaar het uiterste deel van het volk kon zien. Toen hief hij een spreuk aan en zei: hoe kan ik vervloeken wie God niet vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie de Heer niet verwenst? Mogen mijn ziel de dood van de oprechte sterven en mijn einde zijn als dat van hem. Toen zei Balak tegen Bileam: wat doet u mij aan? Ik heb u hierheen laten halen om mijn vijanden te vervloeken, maar zie, u hebt hen juist gezegend. Toen zei Balak tegen hem: kom toch met mij mee naar een andere plaats, vanwaar u het volk kunt zien. Slechts de uitlopers ervan kunt u zien. U kunt het niet helemaal zien. Vervloek het mij daar vandaan. Toen hief hij zijn spreuk aan en zei: zie, ik krijg opdracht om te zegenen. En als hij zegent, kan ik het niet keren. De Heere, zijn God, is met hem. De jubelklank van de koning is bij hem. Want er bestaat geen bezwering tegen Jacob of waarzeggerij tegen Israël. Toen zei Balak tegen Biljam: als je het volk beslist niet wilt vervloeken, zegen het dan in ieder geval ook niet. Kom toch, ik zal u naar een andere plaats meenemen. Toen Biljam zijn ogen opensloeg en Israël zag, gelegerd volgens zijn stammen, kwam de geest van God over hem. Hij hief zijn spreuk aan en zei: hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Als beekdalen strekken ze zich uit, als tuinen aan een rivier. De Heere planten ze als aloës, als ceders aan het water. Water stroomt uit zijn emmers, zijn zaadkracht veel water. Zijn koning wordt boven Agag verheven en zijn koningschap verheft zich. God heeft hem uit Egypte geleid. Hij is hem als de horens van een wilde os. Hij zal heidenvolken, zijn tegenstanders, verslinden. Hun beenderen zal hij breken en met pijlen doorboren. Hij kromt zich. Hij legt zich neer als een leeuw, als een leeuwing. Wie zal hem doen opstaan? Wie u zegent is gezegend. Wie u vervloekt is vervloekt. Toen ontstak Balak in woede tegen Biljam. Ik heb u geroepen om mijn vijanden te vervloeken, maar zie, u hebt hen deze 3 keer juist gezegend. Nu dan, maak dat u wegkomt. Toen hief hij een spreuk aan en zei: Biljam, de zoon van Beor, spreekt, de man van wie de ogen geopend zijn. Er zal een ster uit Jacob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen. Toen stond Biljam op, ging op weg en keerde terug naar zijn woonplaats. Ook Balak ging zijns weegs. Nou, als je dit zo leest, dan denk je, wat bijzonder. Iemand die geen deel is van het volk, geen deel is van het volk Israël, heeft toch een relatie met God, kan spreken met God, en God zegent het volk door hem heen. Oftewel, dit lijkt een positief persoon. Maar soms is iets niet wat het lijkt. Wie van jullie leest er wel eens recensies? Als je bijvoorbeeld ergens uit eten gaat, dan kun je heel mooi op Google even de recensies lezen van een restaurant. Van, nou, is dit goed of niet goed? Of je koopt misschien een product, een nieuwe tv of zo. Dan kijk je even naar de recensies. Wat vinden mensen hiervan? Nou, recensies. Biljam heeft ook recensies in het Nieuwe Testament. Dus laten we die eens gaan lezen. Ja. Dus het verhaal van Biljam is positief totdat je zijn recensies in het Nieuwe Testament leest. Nou, 2 Petrus 2, vers 15. Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald en volgen de weg van Biljam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad. Oh, zo. Dat is nogal wat. Nou, nog eentje. Judas 11. Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Biljam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Nou, opnieuw de dwalingen van Biljam. Nog eentje, Openbaringen 2, vers 14. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biljam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Nou, wat de recensies zijn dat? Ik ben ook geen positieve recensies tegengekomen over Biljam. Dus ja, dat zet je wel aan het denken. En laat hieruit gelijk een les komen voor ons allemaal. Dat we de dingen moeten onderzoeken. Dat we even wat verder moeten lezen en onze ogen goed open moeten houden. Want dat aantal zaken in het verhaal van Biljam kloppen niet. En we gaan nogmaals lezen uit Numeri. En dan gaan we nog eens goed kijken wat hier staat. En ik ga zo lezen uit Numeri 25. Dus dit is ook het stukje wat heftig wordt. Dus nou ja, misschien is het even een momentje om de benen te strekken voor wie denkt, dat hoeft van mij niet. Dus dat is dit moment. En anders gaan we gewoon door. Numeri 25. En dit volgt dus direct op het verhaal wat we net hebben gelezen over Biljam. Numeri 25 vanaf vers 1 tot en met 9. Israël verbleef in Sittim en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Die nodigden het volk uit bij de offers aan hun goden. En het volk at en boog zich voor hun goden neer. Toen Israël zich zo aan Baal Peor koppelde, ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël. De Heere zei tegen Mozes, neem alle hoofden van het volk en laat hen voor de Heere in de volle zon ophangen, zodat de brandende toren van de Heere van Israël afgekeerd wordt. Toen zei Mozes tegen de rechters van Israël, ieder moet zijn mannen doden die zich aan Baal Peor gekoppeld hebben. En zie, een man uit de Israëlieten kwam en bracht de Midianitische vrouw bij zijn broeders voor de ogen van Mozes en voor de ogen van heel de gemeenschap van de Israëlieten, terwijl zij huilden bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Toen Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, dat zag, stond hij op uit het midden van de gemeenschap, nam een speer in zijn hand, ging achter de Israëlitische man aan het slaapvertrek in en doorstak hen beide, zowel de Israëlitische man als de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag over de Israëlieten tot stilstand gebracht. Het aantal van hen die aan de plaag stierven was 24.000. Nou, dat is wel een pittig stukje, hè? Ik werd even stil. Dat dacht ik wel toen ik dit zo las. Nou, het is ook wel, als je dit zo leest op zichzelf, dan is het wel moeilijk te begrijpen dat dit over Biliam gaat. Maar wat hier gebeurt, is dat Israël hoererij begon te bedrijven. En wat hier staat beschreven in het verhaal, is dat het ook hand in hand gaat met afgoderij. Dus het wordt eigenlijk samengenoemd. En vervolgens, door deze hoererij en afgoderij, ontstaat er een koppeling met de afgoden. En vorige week sprak Gerdo hier ook over. En ja, ik had dit verhaal al voorbereid, dus we hebben het niet afgestemd. Maar vorige week sprak Gerdo er ook over. En hij haalde toen een preek aan van Kim Diment, die toen een keer, dus al jaren terug, heeft hij een keer een bolletje wol door de zaal laten gaan. En daarmee legde hij uit hoe overal koppelingen ontstonden door seksuele contacten. Nou, dat is wat hier ook gebeurt. Hier wordt letterlijk over koppeling gesproken. Nou, je ziet enorme gevolgen. Er ontstaat een plaag. En zelfs voor de ogen van Mozes, terwijl ze huilen om alle gevolgen, komt er nog iemand aanzetten met een vreemde vrouw en neemt haar mee een tent in bij zijn broeders. Maar één man stond op, ging de tent in en doorboorde de man en de vrouw met een speer. En pas toen stopte de plaag. Oftewel, er moet afgerekend worden met deze zonde. En er staat zo in één zinnetje, 24.000 mensen stierven. Staat er gewoon even in één zinnetje, je leest er zo overheen. Maar 24.000 denk je dood. Nou, aan de ene kant is het volk net gezegend. En toch ontstaat er een vernietigende plaag over het hele volk, omdat ze zonde toelieten in hun midden. Dat staat uitgelegd in nummer 31 vers 16. Zie, ze waren door de raad van Biliam voor de Israëlieten de aanleiding tot trouwbreuk tegen de Heer. In het geval van Peor, waardoor de plaag kwam onder de gemeenschap van de Heer. Dus blijkbaar had Biliam raad gegeven aan Balak om het Israëlitische volk te verleiden tot trouwbreuk. Dus sta u nu niet blind op die zegen en laat u niet misleiden door de eerste aanblik. Ik wil dus even teruggaan naar het verhaal van Biliam. En we lezen eigenlijk in het begin al meteen een aantal dingen waaruit je al kunt opmaken dat er iets niet klopt. In nummer 22 vers 7, dan zie je dat het in de basis al gaat om waarzeggerij. Toen gingen de oudsten van Moab en de oudsten van Midian op weg en ze hadden het waarzeggersloon in hun hand. En zij kwamen bij Biliam en spraken tot hem de woorden van Balak. Dus in de basis gaat het al om waarzeggerij. In vers 12 zegt God heel duidelijk, u mag niet met hen meegaan. U mag dat volk niet vervloeken, want het is gezegend. Nou, dan weet Biljam heel goed hoe het zit. In vers 18. Al zou Balak mij zijn huis vol zilver en goud geven, ik ben niet in staat het bevel van de Heere mijn God te overtreden om iets te doen, groot of klein. Dus hij weet heel goed hoe het zit. En toch gaat het mis. Nummerie 22, al volgens mij heb ik eentje te ver. Ja, nummerie 22 vers 20, daar gaat het mis. En ik noem het eigenlijk de wens van de gedachte. Er staat, God kwam 's nachts tot Biljam en zei tegen hem, kwamen die mannen soms tot u om u te ontbieden? Sta op, ga met hen mee, maar u mag alleen dat doen wat ik tot u spreken zal. En hier kun je je afvragen of dit wel echt een boodschap van God was. Of was dit iets anders? Hier gaat het om Gods stem verstaan. Heeft Biljam hier echt Gods stem verstaan? Nou, in deze laatste zogenaamde boodschap van God zie je heel duidelijk een tegenstrijdigheid met wat God eerder heeft gezegd. En later lezen we ook dat het meegaan van Biljam niet goed was. Vers 32 staat het heel duidelijk. De engel van de Heer vroeg hem, waarom heb je de ezelin nu al 3 keer geslagen? Ik ben hier gekomen om je tegen te houden. Want deze reis is tegen mijn wil ondernomen. Deze weg voert naar de afgrond. Nou, wat weten wij van God? God is, ik ben. God verandert niet. En God komt niet ineens met een ander antwoord. Er zijn wel een paar situaties die je in de Bijbel tegenkomt, dat God terugkomt wat hij eerder heeft gezegd. Dan laat God zich bijvoorbeeld overhalen. Of God komt ook wel eens terug van zijn toren en dan schenkt hij genade. Maar dat is hier niet het geval. Dit is een heel andere situatie. Hier is in de basis niets significants veranderd en dan komt God niet ineens met een ander antwoord. En later zegt Biljam dat zelf ook. Even kijken, nummer 23 vers 19. Dan zegt Biljam dat zelf ook. God is geen mens dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet verhullen? Zou zijn woord geven en het niet gestand doen? Nou, een paar lessen voor ons. God verandert niet. God is duidelijk. En God komt niet ineens met 2 verschillende antwoorden. En wij mensen in zijn algemeenheid willen heel graag het woord buigen, zodat het ons goed uitkomt. En soms lijkt het niet leuk of aangenaam te zijn om te luisteren naar God. En in dit geval werd Biljam ook onder druk gezet. Ze kwamen met een waarzeggersloon. Nou, dat was best wel verleidelijk volgens mij. Er kwamen ook steeds belangrijkere vorsten voorbij. Dus toen ineens een ander woord kwam, kwam het wel heel goed uit. Ook wel de wens van de gedachte. Nou, ik ga jullie iets laten zien. Wie herkent dit? Zijn er mensen die... Dit is een kaart. En als je gaat voor je vaarbewijs, dan moet je deze kaart leren lezen. Dit is dus, er staat linksboven, staat er niet zo heel scherp, maar staat examenkaart vaarbewijzen. Dus dit is wat je dan moet leren. Nou, ik kan uren naar zo'n kaart zitten kijken. Er staan allerlei tekentjes op en bakens en richtingen en koersen. Nou, één ding op die kaart wil ik even laten zien. En dat staat daar links ook. Ik wil vandaag even laten zien hoe het zit met vuurtorens of bakens. Nou, als we inzoomen. Dit is trouwens een foto van IJmuiden. En daar staan 2 torens bij IJmuiden. Dit zijn niet echt vuurtorens, dit zijn lichtbakens. En als je goed kijkt, dan zie je dat de ene toren hoger is dan de andere. Het zijn 2 torens, die zijn in hoogte verschillend. En de bedoeling is dat als je naar de haven van IJmuiden vaart, dat die 2 torens precies in lijn staan. En als ze in lijn staan, dan zit je in de vaargeul. Ja, dan zit je en dan vaar je recht de haven in. Als de torens zo staan zoals hier op deze foto, dan zit je eigenlijk naast de vaargeul. En kun je overal tegenop varen, misschien wel een diepte of een wrak of een pier. Je zit in ieder geval niet in de vaargeul, dus dit is niet de juiste richting. En dit is de haven van IJmuiden. Dus die bakens, die gebruik je, twee bakens gebruik je om de juiste koers te bepalen. Nou, als we kijken naar die kaart die ik net liet zien. Ik heb even ingezoomd. En dan pak ik even een laserpoint erbij. Om het even te laten zien. Hier zie je meerdere havens. En hierboven, dit is Texel. En dit is de haven van Texel. En het is niet heel duidelijk te zien, maar hier staan twee gele stipjes. Is het te zien, twee gele stipjes, net boven elkaar? Nee. Er staan twee gele stipjes. En als je recht, die twee gele stipjes, als die recht in één lijn staan, dan vaar je op de juiste manier de haven binnen. Nou, aan de andere kant, dus dit is dan Texel, aan de andere kant heb je Den Helder. En daar is precies hetzelfde, in dit geval twee groene lichten. Als je daar twee groene lichten precies in één lijn ziet, dan vaar je recht de haven binnen. Nou, hier zijn twee groene lichten, hier is zelfs nog een klein haventje, dat zijn er ook weer twee witte lichten. Maar het gaat nog iets verder, er staat ook een lijn hier met een kompaskoers. Dit is bijvoorbeeld 191 graden en dit is 207 graden. Dus als je die twee lijnen ziet, dan kun je daar zelfs je kompas op eiken. Dus je kompas in een boot heeft altijd een beetje een afwijking. En als je dan daar dan bent en je ziet die twee lichten, die twee bakens precies in één lijn staan, dan kun je de juiste koers bepalen. Kun je zelfs een beetje corrigeren. En dit is dan IJmuiden. Daar is het gevaar nog iets duidelijker te zien. Want hier in IJmuiden staan dan die twee torens achter elkaar. En heb je hier de lijn die je moet volgen. Maar als je die lijn dus niet volgt, en wie is er wel eens bij IJmuiden op de pier geweest? Dat is een behoorlijk lange pier, hè? Ja, dan waait het ook altijd lekker. Als je hier dan niet precies deze lijn volgt, dan vaar je gewoon recht op de pier af. Ja, dus dan gaat het mis. Ja, dan gaat het dus mis. Dat is eigenlijk de boodschap. En je ziet dus dat hier ook weer die twee bakens in één lijn moeten staan. Nou, bij zo'n vuurtoren, dan denk ik ook aan het beeld van God die redt, wat ook in ons motto staat. Ja, net als in ons motto dus. Het is de Heer die redt. Nou, zo is het ook bij het verhaal van Biljam. Om de haven veilig binnen te komen, heb je twee lichten nodig. En deze lichten, die moeten in één lijn staan. Als je twee woorden krijgt en die staan niet op één lijn, dan klopt er iets niet. Dan ga je een weg die naar de afgrond leidt, of waarmee je op de pier botst. Ik trek het verhaal nog iets verder. Als je een profetie hoort en die is niet in lijn met de Bijbel, want de Bijbel is één van die bakens, dan leidt dat naar een weg die naar de afgrond leidt. Als een broeder of zuster jou iets zegt en dat is niet in lijn met Gods woord, dan leidt dat naar een weg die naar een afgrond leidt. Nou, in dit geval bij Biljam ging het mis. Maar God keert onze fouten ook weer ten goede. Dat is wel weer mooi in dit verhaal. Er staat, de engel zegt op een gegeven moment, ga dan maar verder. Maar doe wat ik je opdraag. En vers 38, daar stond dan, nummer 22, vers 38, alleen wat God mij in de mond legt, zal ik zeggen. Nou, dan hebben we dat verhaal bekeken, het verhaal hoe Biljam zijn boodschap kreeg. En dan komen we bij de ezel en dan denk je, nou, dat kan toch niet? Wat een raar en belachelijk verhaal, zo'n ezel die praat. En toch komen we sprekende dieren vaker in de Bijbel tegen. Denk maar aan de slang in het paradijs. Of een tijdje terug hoorden we een preek over varkens. Dat Jezus een geest in de varkens liet gaan. En die varkens die stortten zich allemaal in het water. En daarvoor was er wel een gesprek geweest. Maar dat was dan met die geest. Tussen Jezus en die geest die in die varkens ging. Nou, en hier heb je dan het verhaal van de ezelin. Dus het komt wel vaker voor. En dan ontstaat het moment dat er een vloek moet worden uitgesproken. Dan komen we bij het moment dat de vloeken worden uitgesproken. En het gebeurt drie keer. En wat ik zo mooi vind, de allereerste inleiding, bij de eerste vloek, daar staat De volgende morgen gebeurde het dat Balak Bileam meenam en hem op de baalhoogte liet klimmen, zodat hij vanaf daar het uiterste deel van het volk kon zien. He, dus. En dan kon hij zomaar net een klein stukje, een klein fragmentje zien van het volk. En wat zo mooi is, is dat meteen al bij de eerste, vloek van Bileam, dat het gelijk een zegen is. En dat hij ook stelt dat hij helemaal niet kan vervloeken, omdat het volk al gezegend is. En dat is ook een les voor ons. Wij genieten een hele grote bescherming. Want door Jezus zijn wij gezegend. Ik ben ook helemaal niet zo bang voor invloeden van buitenaf. Wat wel funest is, dat is wanneer wij zelf in zonde gaan. Net zoals wij hier ook, dat kunnen we zien van het volk, wat een plaag over zich heen laat komen, doordat het zich inliet met hoererij en afgoderij. Nou, bij de tweede vloek, dan moeten ze naar een andere plek toe. En daar staat, toen zei Balak tegen hem, kom toch met mij mee naar een andere plaats van waar u het volk kunt zien. Slechts de uitlopers ervan kunt u zien. U kunt het niet helemaal zien. Vervloek het mij daar vandaan. Dus ga naar een ander punt en dan kunnen ze wel iets meer zien als de eerste keer. De eerste keer konden ze alleen maar de uitlopers zien. En hier kunnen ze al een stukje meer zien. Hier kunnen ze de uitlopers zien en de allereerste keer konden ze maar een heel klein stukje zien. En de tweede zegen is alweer wat mooier als de eerste. Het wordt elke keer steeds mooier en mooier. In vers 23 staat ook heel duidelijk, want er bestaat geen bezwering tegen Jacob of waarzeggerij tegen Israël. Dus het was niet de bezwering of waarzeggerij tegen Israël die hun schade aanbracht. Er is een verschil met jezelf ergens mee inlaten of dat je van buitenaf beïnvloed wordt. Aan de ene kant bestaat er geen bezwering tegen Israël, maar vanaf het moment dat Israël zich verbindt aan afgoden, gaat het helemaal mis. Nou, de derde vloek of zegen gaat over heel Israël. Toen Bileam zijn ogen opsloeg en Israël zag, gelegerd volgens zijn stammen, kwam de geest van God over hem. En hij hief zijn spreuk aan en zei. Dus hij ziet Israël gelegerd, stam bij stam bij stam. Dus hij kan heel Israël overzien. En dan komt de mooiste zegen. En ook meteen komt Gods geest over hem. Nou, de derde zegen is heel mooi. En bij iedere vloek wordt de zegen steeds mooier. Na drie zegeningen komt er zelfs nog een extra toegift. En Bileam profiteert dan over Jezus. Dat is nummer 24, vers 17. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Er zal dus een ster komen. En dit was ook de ster die de wijzen uit het oosten hadden gezien. De wijzen uit het oosten hadden dus kennis van dit verhaal van Bileam. En die ster die leidde hun naar Jezus. En zo mooi dat alles uiteindelijk weer wijst op Jezus. Zie je dat zelfs de waarzegger kennis en ontzag voor Jezus heeft. Misschien was Bileam zich dat niet eens bewust. En toch gaat het mis. Nou, is dit nog steeds actueel? Ik denk het wel. Dit is de laatste tekst die ik met u lees. En dit is actueel. Kinderen, het is het laatste uur. Zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er nu al veel antichristenen gekomen, waaruit wij weten dat het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar ze waren niet uit ons. Nou, net als Bileam. Bileam die deed net alsof hij bij het volk hoorde. Hij sprak zelfs over mijn God, maar hij hoorde helemaal niet bij het volk. Ik lees er verder hier. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de Heilige Geest en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Nou, de waarheid is het geschreven woord. Blijf dus bij het woord. Wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon logent. Ieder die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die Hij ons beloofd heeft. Het eeuwige leven. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. Dus blijf in het woord. Blijf daarbij. Dus ook al zijn er soms van die verhalen die moeilijk te begrijpen zijn, die je haast niet kunt volgen, zo'n sprekende ezel dat je denkt, maar ik kies ervoor dat te geloven. Dat is waarvoor ik wil kiezen. Ik wil heel graag met u bidden. Vader in de hemel, ik wil u danken, Heer, voor uw woord. Heer, ik wil u danken voor die ongelofelijke verhalen. Maar Heer God, dank u, Heer, voor al die lessen die daarin zitten. Dank u, Heer, dat u voor ons zorgt. Dank u wel, Vader, Heer, dat u voor ons ook een baken bent. Dat u een van die vuurtorens bent, Heer, waar we ons op kunnen richten. Vader, u bent goed en u wilt ons veilig in die haven brengen. Heer God, u bent duidelijk. Heer God, wilt u ons ook helpen om te accepteren wat u zegt. Om te doen wat u zegt. Heer, om niet af te wijken en ons in te laten met dingen die echt slecht voor ons zijn. Vader, Heer, help ons om dicht bij uw woord te blijven. Heer God, dank u wel voor wie u bent en voor uw goede zorgen. Amen.